Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, vers 3. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. 27, het derde vers. In zijn heilige wet, waarna we zingen uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers, dus wordt des Heeren volk geleid. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, de versen 29 tot 40. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen de lofzang van Zacharias, vers 4, en we lezen Johannes 1, vers 29 tot 40. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit haar diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. van het te lezen schriftgedeelde gemeente vormen de versen 35 tot 40 tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmorgen. Ik dacht vorige week, het zou misschien goed zijn om onder de zegen van de Heere samen er eens wat verder over door te denken. Hoe dat vlees geworden woord, tweede kerstdag hoorden we daarvan, plaats maakt voor zichzelf op de eerste kerstdag hoorden we daarvan. Zoals dat zichtbaar wordt juist in het evangelie van Johannes. Vandaar dan ook vanmorgen de schriftlezing uit Johannes 1 vanaf vers 29, terwijl de tekst is vanaf vers 45. Des anderen dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welken ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welken gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. En dan begint de tekst. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam God. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijn, de meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Tot zover de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. We denken aan de zieken in de Lichtenberg. Is dat nog Francis Pruis van de Goudhoever 4, die daar voor rust verblijft? We vergeten de zieken in de verpleeghuizen niet. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster Erhuigen van de Molenstraat 25. Terwijl we samen mogen danken voor het bijzondere voorrecht dat broeder en zuster Verburg raadgever van de Piet Heinstraat 9 met hun kinderen mochten beleven. Dat ze in de afgelopen week 55 jaar getrouwd mochten zijn. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Trouwe heren in de hemel, wat hebt u een bemoeienis met ons. Dat u ons vanmorgen alweer het voorrecht verleent. Terwijl het dan maar de tweede dag van het jaar is, ook al voor de tweede keer in dit jaar in uw huis te mogen komen. Omdat u alweer tot onze zielen wilt spreken van de zaligheid die er voor een rampzalig mensenkind is. In hem die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat een voorrecht bereidt u ons, heren, boven zoveel anderen, die de gang naar uw huis niet kunnen maken vanwege ouderdom, vanwege ziekte, omdat ze ver van uw huis af zijn, omdat ze in moeilijke omstandigheden verkeren, van u nooit hoorden. Wat onderscheidt ons van zoveel anderen, die naar u niet vragen, die misschien vanuit het verleden wel van u weten, misschien op hun manier ook nog wel wat denken over u en over wat geloven is, maar die geen behoefte hebben om op deze morgen de gang naar uw huis te maken, om u daar te ontmoeten. Wij mogen hier zijn, heren. We mogen er alweer zijn voor de zoveelste keer. U wordt niet moe om ons te roepen. U wordt niet moe tot ons te spreken. Och, heren. Laten wij het dan niet moe worden om te luisteren. Maar laat er in uw woord zo'n kracht mogen zijn. Dat we niet anders meer begeren dan te luisteren. Te blijven waar u verblijft. En te wonen waar u woont. En het te beleiden, heren, welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. Want dat huis van u, heren, we hebben ervan gezongen. daar wilt u uw vrije gunst doen aanschouwen. Daar komt de liefelijkheid van uw schone dienst openbaar. We vragen van u heel ootmoedig. Wel door uw heilige geest, die Heere Jezus Christus van de hemel heeft gezonden na zijn volbrachte kruisarbeid en opstanding uit de doden. Die heilige geest die gekomen is om plaats voor de Heere Jezus Christus te maken in het hart en in het leven van een zondaar. Wilt u die vanmorgen krachtig doen werken in ons midden? En uw dienstknecht nogmaals aangorden met de kracht uit de hoogte. Nogmaals een stem sterk. U hebt het goed gemaakt tot hiertoe, Heren. Wat is dat een zegen, wat mogen we u daarvoor danken. We willen het ook dit keer nog doen. Opdat hij met de krachten van u en met een stem die u sterkt, uw woord mag verkondigen en mag zijn een leidsman der zielen tot Jezus. Dat hij dat grote werk mag doen. Vriend van de bruidegom te mogen zijn. Heroud van de koning. Dat zondaren voor het eerst of opnieuw in de Heere Jezus Christus mogen vinden wat in hem te vinden is. Waar we hier op aarde nooit over uitgedacht zullen raken en in de hemel nooit over uitgezongen. Vanwege de volheid van genade die er is in hem. De enige geboren zoon die ons u de Vader doet kennen als een vader die zich ontfermt over een schuldig volk. Geef uw zegen, Heer, in spreken en in luisteren. Geef uw zegen hier in de kerk en aan de kerktelefoon. Wees ook met de broeders en zusters, met jongeren en ouderen die daar luisteren, hongerig naar een woord van u. Wees u met hen die later deze dienst meebeluisteren via de cassette. Wil uw aangezicht doen lichten, Heer, over het andere deel van de gemeente en over heel uw kerk waar u die ook vergadert. Wil uw zegen verbinden ook aan de dienst die vanuit onze gemeente vanmorgen mag worden belegd in de Eemhof. En geef dat daar ook mensen mogen zijn die mogen luisteren naar wat tot hun vrede dient. Wij bidden om uw zegen voor iedereen in de gemeente afzonderlijk. Voor de eenzamen en de rouwdragenden die nu weer verder gaan. Die vanuit het vorige jaar een last meedragen. En die ervaren dat verandert is. We bidden u voor de zieken en in het bijzonder voor hen die in de verpleeghuizen zijn. We dragen ze aan uw barend Henk altijd daar in Emeroord. Onze broeder Meester in de Trappenberg. Broeder Poort en zuster Koelewijn in Zilverschot. Marco Koelewijn die ook in de komende tijd nog in het psychiatrisch centrum van het AMC moet verblijven. Heere, maak u het goed. Waar genezing mogelijk is, wil die schenken. Middelen zegenen, behandelingen kronen met uw gunst. Maar wil vooral kracht geven en genade om in deze weg achter u aan te komen voor hen en voor die hen lief zijn. We bidden u, Heere, voor Francis Pruis. En we vragen van u of u haar de rust voor de geest wilt geven die ze nodig heeft om weer verder te kunnen. Wilt u ook tot haar hart spreken en doen ervaren dat u haar niet vergeet. We danken er u voor dat zuster Huigen weer thuis mocht komen voor de jaarwisseling. Dat ze toch weer in de vertrouwde kring mag zijn. En wilt u geven dat ze in de komende tijd mag ervaren dat er genezing kwam. En dankbaar terug mag zien op wat u in de afgelopen periode gaf. We mogen u samen heel hartelijk danken, Heren, voor broeder en zuster Verburg. 55 jaar mochten ze getrouwd zijn aan het einde van het jaar. En terwijl er de laatste jaren wel eens de zorgen zijn geweest, en de vraag of die dag nog wel beleefd mocht worden, gaf u het hen. Wat een verwondering over uw trouw en over uw sparende goedheid. Wat een verwondering over het onderscheid dat u maakt, terwijl zij de eerste zijn om te beleiden dat ze het niet verdienen. Wat een verwondering dat samen met kinderen, klein en achterkleinkinderen, te mogen beleven. Heere, uw naam zij geprezen en gedankt voor onze broeder en zuster die in ons midden een plaats hebben gekregen van uwentwege. die in ons midden door u gezegend zijn en in ons midden door u tot zegen werden gesteld. We vragen van u, wilt u ze de tijd die nog rest, en ze weten het samen dat de jaren gaan opschieten. Maar wilt u de tijd die nog rest uw gunst ook krachtig doen ervaren, ook in het leven van de volgende geslacht. En wilt u ze doen merken dat u een gebedsverhorend God bent en blijft, van geslacht tot geslacht. Gedenk ons zo allen in uw gunst, Heere. Zegen alle arbeid die in uw koninkrijk geschiedt. We bidden u samen ook om uw zegen over het transport dat vanuit ons midden morgen gaat vertrekken naar de Oekraïne. U weet alle belemmeringen die er in de weg worden gelegd door mensen. U weet alle spanningen die er omheen zijn, alle zorgen die erbij betrokken zijn. Maar wilt u zelf de wegen banen? We hebben het gisteren gehoord. Wat zal men dan de bodem des volks antwoorden dat de Heere Sion gegrond heeft? Uw raad zal bestaan, Heere, dan buigen ook de vorsten van de wereld. Wilt u het zo maken, dat het ook nu ervaren wordt, en wilt u de broeders die meegaan bewaren en zegenen, ze tot een zegen stellen, opdat hun werk aan het doel mag beantwoorden, en denk aan de broederschap daar, die het zoveel zwaarder heeft dan wij. Laat zo dwars door alles heen uw koninkrijk komen. Verheerlijk uw naam, Heere. En als we dat alles vragen, dan kunnen we het niet doen om onszelf, want dan moeten we ook op deze eerste zondag beleiden. Wij hebben gezondigd, Heere. En als u onze ongerechtigheden gadeslaat, dan kunnen we niet bestaan. Maar we hebben vanmorgen weer die machtige pleitgrond die we mochten meenemen vanuit uw woord, over de grens van het nieuwe jaar heen. Niet om onzentwil, Heere, maar om uw grote naams, om uw verbond, om Jezus wil. Hoor ons uit genade. Amen. De dienst voorafgaande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 25, de versen 2, 4 en 5. 25, 2, 4 en 5.
Thank you.
In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 84, vers 2, zelfs in de Mussenhuis. 84, het tweede vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wat we lezen in Johannes 1, zouden we kunnen noemen de lentetijd van de kerk. Er is immers een nieuwe tijd aangebroken in de vleeswording van het woord. Malachi heeft het ons in de adventstijd voorgehouden. De zon der gerechtigheid is opgegaan. En u weet wel, wanneer die zon een keer schijnen gaat, dan gaat het langzamerhand wat warmer worden. Misschien moet ik eerst zeggen wat minder koud. Dan wordt het dus wat langer licht. Och, en in de natuur gaat dat allemaal heel erg langzaam. Oude mensen die zeiden wel eens na de jaarwisseling, dan kun je dat langzamerhand wat gaan merken. En toen we gisterenmorgen naar de kerk mochten gaan en de zon als het ware al iets van die warmte verspreidde op die stralende eerste dag van het jaar die nodigde om naar Gods huis te gaan, toen hebben we misschien gezegd, zie je wel, het gaat de goede kant op, maar vandaag zeggen we het wel anders. Als u vanmorgen wat vroeg het raam keek, dan zegt u, witte wereld. En u hebt lopen te huiveren. Diep weggedoken in de kraag van je jas. Onder de paraplu glibberend over de natte sneeuwachtige wegen. En toch, gemeente. En we weten dat allemaal, omdat we de omstandigheden in ons land wel zo'n beetje kennen. Toch weten we, als je nou eventjes wat verder bent, dan ga je ze ontdekken, de lenteboden. Zo'n sneeuwklokje dat op zijn tere stengeltje vier het kopje omhoog heft boven de sneeuw uit soms. Zo'n klein takje van die gele forsythia. Dat kleurt tegen de achtergrond van de witte rijp die 's morgens de rest van de takken kleurt. Zo'n lammetje soms dat dartelt in de wei. En dan zeggen wij, het gaat toch de goede kant op, zie je het wel. Het wordt toch weer lente. Nou gemeente, dat is er nou hier in onze tekst, zou je kunnen zeggen, ook aan de hand. Niet op een spectaculaire manier. Maar dat is het in de schepping ook niet. Als je in je auto over de snelweg voorbij raast, dan zie je er allemaal niks van. Het is ook geen bloemenzee zoals in april en mei soms de weiden tot ene grote kleurige tapijten zijn gevormd. Geen grote mensenmassa zoals op Pinksteren als de duizenden tot bekering komen. Ik begin met twee jonge mensen. Ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen twee jongens. Een jaar of 18 misschien. Vissersjongens van de oever van de zee van Tiberias. Uit dat achtergebleven Galilea. Herodes, die altijd bang is voor opstanden, vindt dat hij van dit soort mensen niks te duchten heeft. Hij kent ze niet eens. En de Farizeeën in Jeruzalem, die halen hun neuzen voorop, die komen uit het Galilea der heidenen. Nou ja, ze horen nog wel ergens bij het verbondsvolk, maar eigenlijk zijn het halve heidenen, de scharen die de wet niet kent. Stel niks voor, gemeente, bijna onzichtbaar. En toch, gemeente, als je nou ogen krijgt om te kijken en als je niet in je auto voorbij raast, maar echt stap voor stap verder wil lopen, dan ontdek je, hier wordt het fundament van het nieuwe Jeruzalem gelegd. De namen van deze twee jongens behoren immers tot de namen van de 12 apostelen die geschreven zijn op de 12 fundamenten van het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat we hier in aanraking komen met de stijl waarin de Heere Jezus Christus zijn kerk bouwt. En die stijl, dat is bijna altijd de stijl van de Heilige Geest, waarvan de profeten hebben gezegd, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het begint vaak heel teer. bijna onzichtbaar. En toch onwederstandelijk. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid, zong Zacharias al. En die wist van de plaats die zijn zoon in dat alles gekregen had in Gods welbehagen. Vanmorgen mogen we ernaar gaan kijken, gemeente, als het ware. Dat hoop ik maar dat de Heere me dat ook geeft in deze diensten, zoveelste in die dagen die achter ons liggen. Dat ik als het ware iets van een schilderij mag schilderen voor uw aangezicht, geleid door de Heilige Geest. En dat u mag kijken. En dat u dan zegt, zo is het bij mij ook gegaan. Dat is toch Gods werk. En dat jij bidt, Heere, zou u me dan zo ook willen leiden. En dat u anders in elk geval hoort. Verhard uw harten nou niet langer. Maar laat u leiden tot deze zaligheid. We horen vanmorgen, gemeente, in deze hele eenvoudige tekst, eenvoudig misschien na de wat moeilijke woorden die we ook wel beluisterd hebben, zoals ik van sommigen van u begrepen heb. We horen vanmorgen in deze tekst, Jezus werpt zijn eerste discipelen. Ze worden ten eerste tot hem geleid, ze worden ten tweede door hem getrokken, ze worden ten derde aan hem verbonden. Jezus werpt zijn eerste discipelen, ze worden tot hem geleid, door hem getrokken. Aan hem verbonden. We gaan vanmorgen dus gemeente samen op bezoek in de geest bij Johannes die preekt en die doopt ergens aan de Jordaan bij Betabara. En meestal als je bij Johannes komt en als hij daar aan het werk is, dan is het een geweldige drukke bedoeling, gemeente. Er is van alles te beleven, er is van alles te horen. De ene keer komen er deze afgezanten van een belangenvereniging om te kijken of hun belangen niet worden geschaad. En de andere keer, dan heb je weer particulieren die toch wel graag een woord van deze in opspraak gekomen prediker willen horen. Gisteren nog, gemeente, toen de Heere Jezus Christus tot Johannes kwam. Ik kende hem nog niet, zegt Johannes, en dat zullen we moeten verstaan in de messiaanse betekenis van het woord. Want Jezus en Johannes, ze zijn uiteindelijk familie. En Maria, de moeder van Jezus, en Elisabeth, de moeder van Johannes, die bij elkaar op bezoek gingen in die wondere tijd dat ze hun kind verwachten, de voorloper en de gezalfde, ze zullen met elkaar contact gehouden hebben en daarover gesproken hebben. En Johannes heeft inderdaad de Heere Jezus inmiddels ook alles ontmoet toen hij de Heere Jezus mocht dopen. Al wordt die geschiedenis van het dopen ons hier niet zo nadrukkelijk verteld. Johannes die weet, dat staat in andere evangeliën al uitgebreid beschreven. En de vorige keer is de Heere Jezus Christus, dat is de dag dus voor onze tekst, tot Johannes gekomen met de duidelijke bedoeling dat de voorloper tot de climax van zijn werkzaamheden zou komen. En dat deze priesterzoon die nooit in de tempeldienst heeft gedaan, de hele tempeldienst van het Oude Testament zou vervullen door te proclameren, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En eigenlijk was op die manier gisteren het werk van Johannes de Doper afgelopen, gemeente, toen hij dat hoogtepunt had bereikt. Toen hij van zichzelf had mogen afwijzen en dat de eerste mensen tot zich getrokken had door die prediking die bedoelde om op hem te wijzen. Maar toen die vinger had gewezen, daar is hij, Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Toen was eigenlijk het werk van de voorloper afgelopen. Immers, de voorloper hoeft er niet meer te zijn wanneer degene voor wie hij uitgaat zelf gekomen is. Maar op die vorige dag, gemeente, we hebben dat samen ook gelezen. Daarom heb ik dat bij de schriftlezing betrokken. Had die prediking geen enkel resultaat gehad. In elk geval niet zichtbaar. Er was een hele grote mensenmassa op dat ogenblik aanwezig. En ze hadden geluisterd. En er was geen beweging gekomen. Johannes had heerlijk getuigd. Hij is de Zoon van God. En de Zoon van God, dat is het Lam. En de mensen waren ook niet weggelopen. De mensen hadden ook niet gezegd, deze boodschap die hoeven we niet meer. Maar er kwam geen beweging onder die prediking. Er was niemand die dat lam volgde. En daar gaat het uiteindelijk om, gemeente, in de prediking van het Lam Gods. Johannes de evangelist, die heeft het, wanneer hij dit evangelie beschrijft, ik vertelde het u al aan het einde van de eerste eeuw, als laatste van de boeken van het Nieuwe Testament, hij heeft het inmiddels gezien in dat visioen op Patmos, waar het lam stond op de berg Sion, met om hem heen de 144.000 die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Dat is de bedoeling. Dat je dat hoort, zie het Lam Gods. En dat je dan achter hem aangaat. Het was niet gebeurd. En vandaag staat Johannes er weer, gemeente, gewoon om te zijn degene die hij is, niet meer en niet minder de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, effend in de wildernis, een baan voor onze God. Al hebben ze de vorige dag niet gehoord, Johannes die staat er weer met precies diezelfde boodschap. Want de Heere heeft gezegd of ze het nou horen of dat ze het niet horen. Profeteer! Johannes, dat is heel sterk de stem die spreken, blijft gemeend. En die naar dat lam blijft wijzen totdat hij tot zwijgen wordt gebracht onder het peulzwaard van Herodes. Maar wanneer Johannes op deze dag dan weer preekt, dan zijn er niet zoveel mensen bij. Misschien is het nog wat vroeg in de dag, misschien is het wat vroeg na de middag, dat de mensen voor de rustperiode naar huis zijn gegaan, of wat beschutting hebben gezocht tegen de hete oosterse zon. Maar in elk geval, Johannes staat daar, zo lezen we, met twee van zijn discipelen. En uit vers 41 weten we dat de ene Andreas is, de broer van Simon Petrus. En de naam van de andere wordt niet genoemd, maar vanaf het begin heeft iedereen, en ik denk op goede gronden aangenomen, dat we hier te maken hebben met de discipel die ook de schrijver van dit evangelie is. Die daarom zo precies weet wat er gebeurt en hoe laat het gebeurde. Johannes, die zijn eigen naam in dit evangelie nooit noemt, alleen de discipel die Jezus lief heeft. Zo duidt hij zichzelf vanaf hoofdstuk 13 aan. En ik zei al, gemeente, dat zijn op dat ogenblik nog hele jonge jongens, jongens van een jaar of 18. En Johannes en Andreas, die zijn een heel eind van huis af, gemeente. We weten uit de andere evangeliën, wat ons hier ook niet allemaal zo nadrukkelijk wordt verteld, dat we te maken hebben met vissersjongens, de ene uit Bethsaida en de andere uit Capernaum, geboren en getogen aan de oever van de zee van Tiberias, groot geworden op de schuit van hun vader, behendig in het boeten van netten en in het uitwerpen van netten en in het aan land brengen van de vis die nodig is om de kost te verdienen. Normaal zijn ze dan ook bij hun vader aan boord, maar nu ontmoeten we ze ver van huis, bij Johannes aan de Jordaan. En ze zijn daar maar niet eventjes op doorreis omdat ze hun vis willen verhandelen in Jeruzalem, waar je altijd wel een klant weet te vinden voor die goede vis uit de zee van Tiberias. Ze worden leerlingen, discipelen van de doper genoemd. En daardoor weten we dat ze hoe dan ook van hem hebben gehoord en dat er iets is geweest dat hen heeft aangetrokken en dat ze daarom op reis zijn gegaan. Dat ze bij Johannes onder de prediking zijn gekomen, dat ze hebben geluisterd en dat ze toen zijn gebleven. Vader Zebedeus, die moet het maar met de knechten uitzoeken voorlopig. En op de schuit van Andreas en Petrus is er ook wel zo lang een dagloner te vinden die dan de kost wat kan verdienen voor het gezin. Ze zijn gebleven, gemeente, omdat ze gegrepen zijn door de prediking van de bekering die Johannes zo krachtig verkondigt. Omdat ze zijn gekomen tot het geloof in de boodschap van dat koninkrijk der hemelen dat nabij is en waarvan ze de komst nu elke dag verwachten. En daar moeten ze meer van weten. En toen is al begonnen wat ze later eens een keer hebben gezegd. Meester, we hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Ze hebben de zee verlaten en dat is wat voor een jongen van de zeekant die zo graag het water onder zijn schuit voelt. Ze hebben de netten verlaten en ze hebben vader verlaten. Ze hebben de schuit gelaten voor wat hij is. Ze zijn niet bij Johannes vandaan te krijgen. Ze luisteren met een open mond en wat meer is met een open hart. Deze mensen daarmee de Heere Jezus al kennen. Ach gemeente, hoe zouden ze de Heere Jezus moeten kennen? Johannes die heeft het immers gezegd. Midden onder u staat hij die gij niet kent. Dus laat dat vanaf het begin duidelijk zijn. Dit zijn mensen die hem niet kennen. Maar er is in die prediking van Johannes iets geweest dat hen gegrepen heeft. En dat in hun ziel blijft haken. En waar ze niet meer van kunnen loskomen. Ik zou bijna zeggen, gemeente, kijk eens even naar dat detail van het schilderij dat ik u vanmorgen voor ogen mag schilderen vanuit het evangelie. En dat is zo'n prachtig beeld, gemeente. Johannes de prediker en die twee jongens die daar op de voorste bank bij hem zitten, om het maar zo te zeggen. Het honger naar het woord, al kunnen ze zelf nog niet onder woorden brengen waarom. Maar als je zegt waarvan wordt er gesproken, dan is het duidelijk. Er wordt gesproken van dat koninkrijk. Van vrede en gerechtigheid. En er wordt gesproken van dat land dat de zonde der wereld wegneemt. En er wordt gesproken van die bruidegom. Die het zo waard is dat je hem bemint met heel je ziel. En ik wou vanmorgen maar niet alleen dat schilderij u voor ogen schilderen, gemeente. Maar ik wou elke keer toch ook een uitstapje maken naar onszelf. En ik wou vanmorgen alleen maar de vraag stellen. Als je dit nou zo ziet, zitten ze hier dan ook? En u begrijpt dan dat ik vanmorgen in het bijzonder naar de jonge mensen kijk. Zitten ze hier dan ook jonge mensen die hebben leren luisteren naar een preek. En die niet meer van los kunnen komen. Zitten er hier ook op deze eerste zondag van 1994 jonge mensen. Die zeiden, dominee, vroeger moest ik naar de kerk, hoor. En mijn vader zei, je gaat. En mijn moeder had er wel eens een hoop verdriet van. Als ze zo moest soebatten en als ze zo'n herrie moest maken om me naar de kerk te krijgen. Op zondagmorgen terwijl ik veel liever bleef liggen. Maar nou ga ik. En mijn bijbeltje ligt open naast mijn bed en ik lees erin. Nog niet zo onder woorden brengen, maar jij zoekt naar een geheim dat je niet kent, maar dat je in dat alles vermoedt en dat je begeert te kennen. Is niet zo? Dat je ontdekt hebt, hier is iets dat ik niet ken en dat ik zo graag zou willen kennen. Juist een boodschap voor jonge mensen, gemeente. Die jongens van een jaar of 18 die hier als eerste staan. Het is op die leeftijd dat de beslissingen vallen, gemeente, voor heel je leven. Het is op die leeftijd dat je de keuze maakt die soms je hele leven verder bepalen. Oude mensen zeiden vroeger, de Heere bekeert de meeste van zijn volk voor hun 20ste jaar. En al betekent dat het niet van allemaal geldt en dat er vanmorgen daarom ook nog wel een boodschap is voor een oudere gelukkig. Maar het is wel waar, jonge mensen, dat de Heere zegt, wie mij vroeg zoekt, die zullen mij zeker vinden en een welgevallen trekken van de Heere. Daarom maakt het toch een heel verschil of je nieuw jaar bent begonnen met een feest tot diep in de nacht, zodat je gisteren morgen niet naar de kerk kon komen. Of dat je de gisteren morgen zag. Tastend naar dat geheim dat je niet kent, maar dat je zoekt. Kijk, en dan loopt de Heere Jezus daar rond bij de Jordaan, waar Johannes met die twee van zijn discipelen staat, gemeente. En alweer zeg ik, wat is dat een heerlijk gezicht, een bevestiging van dat woord uit het evangelie, waarin de Heere Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar zijn ze immers met z'n drieën in die naam. Daar ben ik in het midden. Ziet u het wel op dit schilderij, gemeente, dat dat werkelijk zo is, dat hij daar in het midden is. En dan moet u er eens op letten, gemeente. In vers 29, dat we ook gelezen hebben, lezen we: Johannes zag Jezus tot zich komen. Toen was het heel duidelijk wat de Heere Jezus van Johannes wou, namelijk dat Johannes zijn taak als heraut zou vervullen en dat u de Heer aanbidden als de koning van dat rijk, als het Lam van God. Maar in onze tekst lezen we in vers 36, ziende op Jezus daar wandelende. Schijnbaar doelloos. De Heere Jezus die loopt daar, we zeiden vroeger, een beetje te kuier. En u ziet het wel weer voor u, gemeente, in dit schilderij dat onze tekst op zo'n geweldige manier is. Iemand die er zo wat heen en weer loopt te kuieren. En wat gebeurt er dan? Dan zeg je tegen elkaar, zou die man op iemand wachten? Zou die man iemand zoeken? Dat is het nou wat de Heere Jezus hier doet, gemeente. Hij komt niet op Johannes toe, omdat Johannes hem moet als proclameren, als heraut. Maar de Heere Jezus loopt hier te zoeken. Hier is de profeet die leerlingen zoekt om ze op school te nemen en ze te onderwijzen. Hier is de koning die onderdanen zoekt om ze te vergaderen, te beschermen, om ze te leiden. Hier is de bruidegom die een bruid zoekt. Daar wacht de Heere Jezus op. En Johannes is toch de heraut die de koning aankondigt. En Johannes is toch de vriend van de bruidegom. Die het erom gaat dat die bruidegom een bruid zal krijgen. En die van hem spreekt om ze naar hem toe te leiden. En Johannes verstaat dat, gemeente, dat het niet om hemzelf gaat deze keer. Maar dat het om de Heere Jezus gaat. En daarom wijst hij van zichzelf af. En wijst hij op de Heere Jezus Christus als een getrouw gezant. Die zegt, mensen, als je om mij komt, dan heb je je helemaal vergist. Het gaat om hem, zie het Lam Gods. En wat is dat een machtige preek, gemeente. Johannes als priesterzoon, die weet natuurlijk heel best wat hij zegt, dan verstaat hij de diepte er ook nog niet van, zoals blijkt uit het vervolg van de geschiedenis van Johannes. Dat hij het ook nog niet begrepen heeft, dat die pijl aan de wortel van de boom nog een poosje moet wachten, en dat die wand nog een poosje blijft liggen, dat deze koning de weg gaat van het kruis, en de weg gaat van de vernedering, en van het lijden, en van het sterven. Maar als hij het over een lam heeft, dan weet hij waar hij het over heeft. De tempel in Jeruzalem werd immers elke dag tot tweemaal toe een lam geofferd, 's morgens en 's avonds. Als offer voor de zonde. Maar moest wel elke dag weer gebeuren, gemeente. Ze konden geen dag overslaan, want dat lam, dat nam met zijn bloed immers de zonde niet weg. Johannes mag nu zeggen, hier is het lam. Niet een lammetje door mij uitgezocht, niet een lammetje door u gekocht, niet een lammetje uit uw wei, niet een lammetje betaald met uw geld, waarvan u denkt dat God er maar tevreden mee moet zijn, maar Lam van God. Vervulling van de verwachting van Abraham toen hij Isaac moest gaan offeren. En het zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Het Lam Gods. Niet een van de vele gemeenten waar het volk mee aan kwam dragen en waarvan de priesters altijd weer moesten getuigen. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gods lam, dat de zonde op zich neemt. En dan hoeft er nooit meer een lam geslacht te worden. Want hij draagt ze weg, zover als het west verwijderd is van het oost. Hij draagt ze achter Gods rug in de zee van de eeuwige vergetelheid waar God ze nooit meer ziet. Het Lam Gods. Als een Israëlitische jongen dat woord hoorde, dan dacht hij natuurlijk onwillekeurig aan het paaslam dat geslacht werd sinds die dagen in Egypte. Naar de wetten van Mozes, geslacht tussen twee avonden. En op de ene avond waren ze nog slaven in de verdrukking. En op de andere avond waren ze een vrij volk dat mocht uitgaan in de vrijheid van de kinderen Gods. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat dat lam maar niet alleen spreekt van de verzoening van de zonde, maar dat dat lam ook spreekt van de bevrijding uit de slavernij van de Satan en van de zonde en van de wereld. En het bloed van dat lam, dat wisten Israëlitische jongen maar al te goed, dat diende tot een schuilplaats. Wanneer de engel van de dood rondging, dan waren ze veilig als hij dat bloed aan de deurposten zag. Als je maar achter het bloed van het lam mocht schuilen. Het lam Gods. Johannes, die zo grondig gestudeerd heeft in de profetieën van Jesaja, zoals je dat telkens weer uit zijn prediking merkt, heeft daarbij ook gedacht aan de profetie van de lijdende knecht des Heren in Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachtoffer geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar een hele korte preek, gemeente. Dat is wel een hele krachtige preek, want alles zit erin. Ziet, zegt Johannes. En u merkt nou wel dat dit een vermanende preek is. Een vermaning om naar hem te zien, de enige die de zonde wegneemt. Johannes die zegt, mensen, kijk daar nou niet bij langs. Kijk daar nou niet aan voorbij. Acht het bloed van dit lam niet onrein, want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan draag je de zonde zelf, ook al kijk je daaraan voorbij. God die blijft ze dan zien en God die blijft ze dan in gedachtenis houden. En je blijft er voor eeuwig mee zitten, want dan is er geen verzoening voor één van je zonden. Geen bevrijding van de dood en van de hel. En wat is het ook een ontdekkende prediking, gemeente. En u onthoudt wel, het gaat er nog steeds over. Tot het lam geleid worden. Daar gebruikt de Heer een ontdekkende prediking voor. Want deze prediking zegt, u hebt dat lam nodig voor uw zonde. Uw zonden hoeven u niet in de weg te staan om tot dit lam te gaan. Hij is er juist voor gekomen om ze over te nemen als de schuldovernemende borg, als de zonde wegdragende zaligmaker. Maar u hebt hem wel nodig. Zo groot is uw zonde, dat ze alleen maar verzoend kan worden door het bloed van dit lam. Maar hij nodig. En hij zegt, kom dan en laat ons samen richten. En al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. Of waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Zou het voor mij kunnen, zegt iemand, die vanmorgen inderdaad met zijn hart zit te luisteren. Zou dat voor mij kunnen, dat ik aan dit lam mijn zonde kwijtraak? Zou God er genoegen mee nemen? Kolbrugge heeft eens een keer gezegd op die vraag. Neemt u met mijn lam genoegen, dan neem ik met u genoegen. Zeg het nou maar. Ziet u dat lam daar rondwandelen, het wacht op zondaar. En God laat zijn dienstknecht op dat lam wijzen. En laat die dienstknecht zeggen, mijn lam is er goed voor om al uw zonden van u over te nemen. Zie het lam Gods. En weet u wie er nou van zo'n ontdekkende prediking houden, gemeente? Dat zijn die mensen in ons midden die schuld hebben. Dat zijn die mensen die wel eens geprobeerd hebben om zichzelf schoon te poetsen. En die wel eens geprobeerd hebben om hun eigen schuld te betalen. En die wel eens geprobeerd hebben om eroverheen te leven. Mensen die ermee vastgelopen zijn. Mensen die niet verder komen met die vraag, hoe kom ik van mijn zonde af en hoe word ik met God verzoend? Dat zijn nou de mensen waarvan vanmorgen het hart moet opengaan als de Heere zegt, hier is mijn lam en dat is er goed voor. Zitten ze er hier vanmorgen, gemeente, ik mag prediker zijn in de traditie van de doper. En ik mag vanmorgen zeggen, gemeente, zie, het Lam Gods. En u ziet het nou wel op dit schilderij van onze tekst waar hij gepredikt wordt, daar is hij zelf in het midden. Daar wandelt hij rond in het kleed van de prediking, gemeente. Daar wacht hij. Op wie zou de Heer Jezus vanmorgen wachten? Ik weet het wel, gemeente. Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Is mijn naam, zegt iemand. Moet je wel voor de dag komen. Moet je wel voor de dag komen, dat is mijn naam. Op u. Roept u zo vriendelijk. Kom tot mij nu. Zitten er vanmorgen hier van die mensen net als die twee jongeren van onze tekstgemeente? Ze hoorden, lees ik. En zoals u, maar ze hebben de vorige keer ook gehoord, want de vorige keer waren ze er ook bij. Die vorige dag was precies dezelfde boodschap. Dan zegt de jongere tegen mijn dominee, ik vind er eigenlijk in de kerk niks aan. Ik snap niet dat mensen twee keer naar de kerk gaan, want het is toch altijd hetzelfde? S'morgens en s'avonds, de ene zondag naar de andere, het is altijd hetzelfde. Nou, dat is ook zo, gemeente. Dat is ook zo, de accenten kunnen dus wat verschillend liggen, maar het gaat altijd uiteindelijk weer om deze prediking. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar zolang u en jij zeggen het is altijd hetzelfde, dan doet het je niks en dan hoor je ook niet wat er echt gezegd wordt, gemeente. En waarom hoor je het niet? Wel omdat je geen zonde hebt, omdat je geen schuld hebt, omdat je er niet vanaf wilt, omdat je erin vastzit. En dan zit je er in de kerk en dan zeg je vanavond tegen vader of moeder, ja, moet ik nou weer, ik heb het toch vanmorgen ook al gehoord, man. En als ik het één keer gehoord heb, dan heb ik voor een hele dag meer dan genoeg, hoor. Zitten ze er hier, gemeente, bij wie het niet doordringt, die geen oog voor de Heere Jezus hebben. In onze tekst lees ik, ze hoorden. U zegt, deden ze gisteren ook. Ja, maar blijkbaar is het nou toch anders, gemeente, want nou staat het erbij. Ze hoorden en ze volgden. En als u nou vraagt wat het verschil is, gemeente, dan zou je dat het beste aan die Johannes zelf kunnen vragen, die discipel. Die dat zoveel jaren later hier heeft opgeschreven. Ze hoorden hem dat spreken. En weet u wat ik denk? Op het moment dat Johannes dat opschrijft, dan denkt hij bij zichzelf, ik hoor het nog. Want dat is hij nooit weer vergeten, gemeente. Die preek op die dag. Zie het Lam Gods. Dat woord dat tintelde van leven, dat woord dat was kracht, dat woord dat raakte hem, dat woord dat deed wat in hem, dat woord dat zette hem in beweging. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente, dan kijk je niet meer op of om. Want weet u wat ik zo wonderlijk vind, die jongens waren leerlingen van de doper, maar u hoort niet dat ze tegen hem zeggen, Johannes de doper, we bedanken u heel vriendelijk voor al het onderwijs wat u ons gegeven hebt. Ze kijken niet meer op of om, ze lopen zomaar bij hem weg, gemeente. En Johannes vindt het niet erg, want Johannes zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik ben maar de vriend van de bruidegom en mijn blijdschap is vervuld als de bruidegom zijn bruid in de armen heeft. Bij hem moeten ze zijn, ziet. Uitgestrekte vinger. En dan blijkt daaruit dat ze het gehoord hebben dat ze niet meer te houden zijn. Naar Jezus heen. Ik vraag nog maar eens een keer, gemeente, zitten er nou vanmorgen hier mensen in de kerk die zeggen, dit is nou mijn levensgeschiedenis. Gaan er vanmorgen onder deze prediking harten open. Mensen die misschien wel zeiden, we hebben nou zoveel preken gehoord. Zou dat nou vanmorgen ook nog kunnen dat je daarna kunt luisteren? Maar je zit met je hele hart te luisteren omdat je zegt, zo is het in mijn leven gegaan. En misschien zit er wel iemand die zegt, zo gaat het nou vandaag. Naar Jezus heen. Of dat mag, dat vragen ze niet, ze gaan. Of hij het wel zou willen, dat vragen ze niet, ze gaan, gemeente. En dan zeg ik, kijk, daar heb je nou het werk van de Heilige Geest in de prediking. Ging er toch over, hebben we tegen elkaar gezegd, hoe de Heere plaats maakt in het hart van een mensenkind. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En daar draagt het nou vrucht, gemeente, dat je werkzaam gaat worden met dat woord dat je gehoord hebt. Ja, maar ik weet nog niet alles. Wel nee, gemeente, waarom zou je anders nog naar de Heere Jezus toe moeten? En je kent de Heere Jezus nog niet, gemeente. En als iemand aan je zou vragen, wie is de Heere Jezus voor je, dan zou je nog met een mond vol tanden staan ook. Maar, ze gaan uit. En als de doper ze ziet gaan, daar achter de Heere Jezus aan, gedreven door dat woord, dan zingt de doper het met zijn oude vader mee. Dus wordt des Heeren volk geleid, door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid. Kijk, dan heb je ook geen rust meer, gemeente, voordat je gevonden hebt. Zij volgden Jezus. Ja, daar moeten we nou op gaan letten. De kern van het schilderij van vandaag hebben we eigenlijk al gezien. Maar dan moeten we nog wel even verder kijken. Want wat is dat nou, dat volgen? Want dat is voor ons toch ook vaak een vraag. Dat zeggen jonge mensen ook wel eens een keer. Hoe komt een mens nou van onder het gepredikte woord vandaan bij dat vlees geworden woord? Dat hij de Heere Jezus nou ook persoonlijk mag ontmoeten. En die persoonlijke band aan hem krijgt. Wat moet een mens daar nou voor hebben? Wat moet een mens daar nou voor kennen? Wat moet een mens daar nou voor voelen? Eén ding, gemeente. En als u dat vandaag maar onthoudt, de rest, daar komen we wel eens weer verder op. Als God het leven geeft. Dan moet je bij de Heere Jezus zijn. Kijk, dat zit in dat woordje volgen van onze tekst, gemeente. Daar begint het mee en zo blijft het ook. Je hoort dezezelfde mensen een tijdje later zeggen, tot wie zouden we anders moeten heen gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan heb je daar alles voor over, gemeente. Ook wat je lief en dierbaar is. En je verlaat dat en je breekt daarmee, omdat je zegt hem te volgen. En Johannes ziet op pad, maar zo blijft het. Het lam volgen waar je ook heen gaat. Desnoods ten koste van alles. En dat zien we hier. Zo even zei ik, gemeente, de Heere Jezus die liep daar te wandelen en hij liep ergens op te wachten. Hij liep als het ware wat te zoeken, maar uit het woordje volgen begrijp ik dat de Heere Jezus ondertussen doorloopt. En dat is ook een wonderlijke zaak, gemeente. Dan komen de mensen op hem af en dan loopt hij. Dan loopt hij. En zij lopen achter hem aan, weet u waarom? Omdat hij voorop gaat. En omdat hij ze trekt. En in het vervolg, gemeente, dan blijkt dat ook wel dat ze dat nog niet weten. Maar mag ik het nou eens heel simpel zeggen op deze morgen na al die dagen? Ze zitten achter de Heere Jezus aan, zoals een jongen in het begin achter een meisje aan kan zitten. Dan zeggen we dat ook wel eens in de volksmond. Je kan wel zien, die zit achter die aan. Kijk maar, hij loopt elke keer daar waar zij ook loopt. En doet zo'n jongen dat dan omdat hij alles al weet van dat meisje? Wel nee, gemeente, waar zou hij het van moeten weten? Maar er is in dat meisje iets wat hem trekt. En in het vervolg blijkt ook in het evangelie wel hoe onwetend deze discipelen na een paar jaar nog zijn. Want als dit lam zich tot een schuldoffer gaat stellen, dan zeggen ze, voor ons hoeft dat niet, hoor. En dan proberen ze de kruisweg tegen te houden. Hij is het. Maar wat hij nou eigenlijk is en hoe hij nou eigenlijk is en wat de weg is, dat dat een kruisweg is. En dat wie achter hem aangaat zijn kruis op zich zal nemen om hem te volgen. Dat weten deze discipelen nog niet, gemeente, maar ze volgen. En volgelingen, dat zijn leerlingen. Dat leert me het Griekse woord dat eigenlijk letterlijk betekent iemand het oor lenen. Dat is volgen, gemeente. Dan geef je je oor aan iemand. En dan komt er dat moment, en dat is een volgend facet in deze tekening, gemeente. Dan komt er dat moment dat de Heere Jezus zich omkeert. Hij is de eerste. In de zending van de doper, in het brengen van de prediking waarin hij wordt aangekondigd, in zijn rondwandeling, hij is het eerste, ook in het spreken. Niet wij zijn de eerste die wat zeggen, hij. Het is een hele ontdekkende vraag die hij stelt, gemeente, want het is wel een ontdekkende geschiedenis, al dacht u misschien dat dat niet het geval was. Dan vraagt hij, wat zoekt gij? En dat is een vraag waarmee de Heere ze uit hun tent lokt en waarmee de Heere probeert te peilen naar wat het diepste van hun hart is en wat hun ten diepste beweegt. Wat zoekt u? Maar gemeente, zegt dat nou maar eens. Wat zoekt u nou eigenlijk in 94? Zoekt u vooruit te komen in de wereld? Zoekt u aards geluk? Zoekt u alles van de wereld, behalve de Heere Jezus? Waar gaat het om in jouw leven? Wat bedoel jij nou eigenlijk? Wat? Of zitten er hier mensen in de kerk die wel zeggen dat ze Jezus zoeken, maar ze bedoelen in feite alleen maar een helpende Jezus. Jezus die een vriend is in de nood. En die je helpt als je in de narigheid zit. Ach, de mensen hebben ook in die dagen zoveel bij de Heere Jezus gezocht. De een die zocht ziende te worden en de ander die zocht genezen te worden. En de derde die zocht om de broden en een vierde die liep achter hem aan omdat hij dat zo spectaculair vond. Al die wonderen die hij deed. Maar ziet u wel wat er gebeurt, gemeente? En ook dat is een stukje onderwijs. Dan gaan ze na die tijd ook allemaal altijd weer weg. Het was er niet om hem te doen, het was er hoogstens om iets van hem te doen. En dan blijf je niet bij de Heere Jezus, gemeente. Als je dat iets gekregen hebt, dan zeg je, nou kan ik het zelf wel weer. En als je dat iets niet krijgt, dan zeg je, ik ben in hem teleurgesteld en het hoeft voor mij niet meer. Als het je niet om de Heere Jezus te doen is, gemeente, dan blijf je. Zeker niet wanneer dat moment komt dat hij gaat spreken van wat dat lam inhoudt. Van zijn vlees dat hij geeft voor de zonde ter wereld. En zijn bloed dat hij gaat storten. Dat lezen we in het evangelie ook, gemeente. Toen zeiden de mensen, deze reden is hard. En toen keerden ze zich van hem af. En dan lezen we, van toen af volgden velen van zijn discipelen hem niet meer. Ook van de discipelen. Wat zoekt gij? Kijk, dat is een vraag van de Heere Jezus die bedoelt om teleurstelling te voorkomen, gemeente. En hij vraagt het vanmorgen ook aan ons, zoekt u mij omdat u eigenlijk niet meer zonder mij kunt. Dan moet je wel heel eerlijk je eigen hart erbij pakken, gemeente. Want als je dat op dit punt niet doet, dan heb je kans dat je gruwelijk de mist in gaat en dat je er verder ook nooit meer uitkomt. Zoekt u mij. Omdat u niet meer zonder mij kunt, zoekt u mij. Omdat ik het lam ben dat van zonde verlost. Want dat is het, gemeente, wat een mens bij de Heere Jezus leert zoeken als hij bij de Heere Jezus blijft. Vergeving van de zonde, verzoening van de schuld, bevrijding van de macht der duisternis, herstel van gemeenschap met God. Wat zoekt u? Kom eens voor de dag. Hoort u de trekkende liefde van de Heere Jezus wanneer hij deze vraag zo stelt? En wanneer hij zegt, zeg dat nou eens. Niet omdat hij niet weet wat in onze harten is. Maar omdat hij weet dat je zelf erachter komt wat er nou eigenlijk in je hart is. Zeg dat nou eens. Jongens en meisjes, wat zoek je in de Heere Jezus? Belijdenis kattengezant, ik zie de verschillende zitten vanmorgen. Zeg dat nou eens. Waarom wil je dat verklaren, dat je de Heere Jezus wil volgen? Zeg dat nou eens, bruidspaar van dit jaar. Waarom ga je naar de kerk op je trouwdag? Zeg dat nou eens, vader en moeder die met uw kleine kind hier komt om het ten doop te houden. Zeg het nou eens, avondmaalganger van de komende tijden. Zeg het nou eens, oude broeder en zuster die inmiddels zowat een kerkbank versleten hebt van de kerkgang. Waar is het je nou om te doen als je Jezus volgt? Kijk, en dan komt het antwoord van deze discipelengemeente. Dat antwoord dat is eigenlijk een beetje stuntelig en voor ons gevoel zegt het ook niet zoveel. Wat dan zeggen ze, Rabbi, waar woont gij? Maar als je dat antwoord dan eens weer op je laat inwerken, gemeente, dat is de bedoeling van dit schilderij. Dat je heel nadrukkelijk kijkt, dan ontdekt u dat er twee trekken in zijn die ons vanmorgen ook weer verder kunnen helpen. Allereerst dat ze hem rabbi noemen. Een rabbi, dat is een leermeester van dat soort dat onderwijs geeft aangaande het koninkrijk der hemelen. En daarmee zeggen deze twee jongeren, wij erkennen u als zodanig. En in dat onderwijs en in de leer van dat koninkrijk willen wij graag onderwezen worden. Daarom komen we bij u. En daarom zijn we bij Johannes weggegaan, omdat we bij u verder denken te komen. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dus de belijdenis, gemeente. Van de onkunde als je de Heere Jezus rabbi noemt. En er is tegelijkertijd de belijdenis van het verlangen. Om te mogen kennen. En zo het leven te mogen vinden. Om te weten waar hij woont. En we weten sinds kerst dat dat betekent dat hij zich daar als God openbaart. En weer vraag ik gemeente, willen wij dat bij de Heere Jezus op school? Oor en hart voor hem. Kijk dat nou eens na, van wie bent u een leerling? Bij wie bent u op school gemeente? Is het de moeite waard om dat onderwijs te ontvangen? Zit u eigenlijk wel goed op de goede school? En dan die vraag, waar woont gij gemeente? Hoort u daarin ook iets van die verlegen jongen die dat meisje wil leren kennen en die na veel aarzeling dat meisje aanspreekt? En dan denkt hij, nou zal hij wel zoiets zeggen van, ik vind jou lief. Nee, dat durft hij niet eens te zeggen. Dan zegt hij, waar woon jij eigenlijk? Hoort u in die vraag, gemeente, de vraag van de ontluikende liefde, die je uiteindelijk in het hooglied tegenkomt? Zeg mij waar gij woont, waar gij de kudde leger tegen de middag. Gij die mijn ziel lief heeft. Die vraag zegt, het is om hem te doen, om hem alleen. Om antwoord te krijgen voor dat hart dat naar hem trekt. Ach gemeente, u voelt het wel aan. Elk woord in deze tekst vraagt eigenlijk om toepassing. En elk woord is boordevol van toepassing. En een deel van de toepassing moet u vanmorgen zelf maar maken. U neemt het schilderij maar mee naar huis en u kijkt er nog maar eens naar. Ja, zegt u, of dat dan genoeg is. Waarvoor genoeg bedoelt u? Nou zegt u, genoeg om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Mensen, we beginnen pas. Als die kleine jongen van u de eerste dag naar de basisschool is geweest, dan vraag je hem toch ook niet 's avonds om dan maar een stukje uit de Bijbel voor te lezen. Laat staan dat u hem vraagt om een of andere moeilijke rekensom van delen en vermenigvuldigen te maken. Want u snapt wel, daar is hij nog lang niet aan toe. Nou, dat is het hier ook gemeend. Maar of zo'n vraag nou genoeg is om door de Heere Jezus op school genomen te worden. Dat je zegt, ik zie u als meester. En ik wil dat onderwijs van u zo graag volgen. Dat is de vraag gemeend. En dan zegt de Heere Jezus, en dat laat geen misverstand over. Dan zegt de Heere Jezus, kom en zie. Dan betekent dat de Heere Jezus de schooldeuren wijd openzet. En dat hij ook niet zegt, morgen is de eerste schooldag, dan verwacht ik je. Maar dat hij zegt, laten we dan meteen maar beginnen. Hij weet wat in de mens immers is. En hij hoort in dat hart het zoeken naar de vrede en de gerechtigheid van het koninkrijk. Hij hoort in die vragen een zoeken naar God. Hij hoort in dit zoeken, gemeente, uiteindelijk de ritseling van het werk van zijn Heilige Geest. Zijn eigen werk dat zoekend maakt. En dan blijkt de Heere Jezus voor zulke mensen altijd tijd te hebben en dat zijn schooldeuren altijd openstaan, zelfs midden in de nacht als het moet. Nou gemeente, is er hier vanmorgen nog iemand die naar school wil? Geen vinder, maar een zoeker. Geen bedweter die dacht dat hij het allemaal zo goed wist, maar die nog nooit de weg gevraagd heeft aan de Heere Jezus Christus? Is er hier zo'n mens die zo graag in zijn woorden hem wil ontmoeten? Die aan zijn voeten wil zitten als Maria van Bethanië? De Heere woont nog onder ons, gemeente, in zijn woord. Neem dat dan en lees. En in de prediking. Laat dan uw plaats niet onnodig leeg, gemeente. En vraag dan de Heilige Geest of hij dat onderwijs wil toepassen aan je hart tot eeuwige zaligheid, opdat je werkelijk mag kennen en leven. Want wat is de Heere gewillig tot dat onderwijs, gemeente? Dat is dan het laatste wat ik moet gaan zeggen. Want dan zegt hij inderdaad niet, morgen is het de eerste schooldag, maar dan mogen ze meteen met hun meegemeente. Terwijl het toch al vrij laat is, want het is de 10e uur. Dat wil zeggen, het is inmiddels 4 uur in de middag geworden. En tegen donker was elke Israëliet graag weer thuis. Dus dat betekende dat de school 's avonds meestal niet doorging. En wat er toen de eerste dag besproken is, dat vertelt Johannes niet. We merken er iets van uit de reactie waarmee ze daarna naar hun vrienden, naar hun familie gaan. Maar Johannes zegt alleen, ze kwamen en zagen waar hij bleef, waar hij woonde. En daar bleven zij ook. En Johannes is het nooit vergeten, de 10e uur. Onvergetelijk dat moment waarop Jezus in het leven kwam. Onuitsprekelijk dat eerste onderwijs. Uren die omvliegen en die je nooit vergeet. En u voelt wel aan, gemeente, dat dat dan zo ongeveer de laatste vraag van vanmorgen moet worden. Is er in uw leven ook zo'n 10e uren? En daarmee bedoel ik niet dat een mens altijd tijd en plaats moet weten, gemeente. De eerste uren, die weet u misschien ook niet meer. Maar, en dat is een vraag die inderdaad weer wat verder reikt, zijn ze er in uw leven gekomen, die uren die u nooit meer vergeet? Die uren waarop u onderwijs van hem mocht ontvangen, die uren waarop u bedroefd leerde worden over de zon. Die uren van de worsteling met God, die uren waarop de Heere Jezus in je leven kwam. Weet u het nog? Als ik het aan jullie vraag, jonge mensen met verkering, als het aan u vraag, broeders en zusters. Ik zou bijna aan broeder en zuster Verburg vragen, 55 jaar getrouwd. Weet je het nog voor de eerste keer dat je elkaar ontmoet? Dat je echt elkaar ontmoet? Dat je dacht, dat is het, die wordt het. Gemeente, weet u dat nog van de Heere Jezus? Die zo in je leven kwam. En dat je achteraf wel eens hebt gezegd, toch, hij was er eigenlijk al veel eerder. Net zoals je voor die tijd ook al wel eens een keer bij dat meisje langs wandelt en er ook wel leuk vond en er toch een beetje oog voor had. En dat misschien je moeder zei, jongen, ik had het al lang in de gaten, hoor. Ik had al lang in de gaten waar jouw hart naartoe ging. Weet u ze nog, gemeente, de plekjes, de dagen, de tijden? Kan toch eigenlijk niet anders dan dat een mens zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Soms roep je terug in je gedachten en je zegt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Maar vooral dat ene, gemeente. Dan zou u die plekjes niet meer zo precies weten, omdat de Heere dat zo heel geleidelijk in uw leven heeft gedaan. Eén beslissend kenmerk. Ze bleven bij hem. En dat is het. En dat is teken dat het geesteswerk is. Dat je wilt wonen waar hij woont om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Blijf. Dat is de levenshouding van een discipelgemeente, omdat hij niet meer zonder hem kan. Blijven bij u. Waar moet ik anders blijven? Bij wie moet ik anders blijven? Nou, zegt u dat nou nagemeen. En blijkt dat nou in u en in jouw leven, dat je wilt zijn waar hij is, met alle gebrek. En met al die onvoldoendes die je op die school haalt, omdat je maar zo'n bitter slechte leerling bent. Maar dat je zegt, ik zou niet weten waar ik blijven moest als ik niet bij de Heere Jezus mocht blijven. Zie het Lam Gods. En zij bleven. Het werk van de Heilige Geest, gemeente, die aan de Heere Jezus Christus als de ware wijnstok verbindt. Zij bleven. En u, zegt u het nou ook, bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot, welzalig Heer, die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Amen. Ja, Heere, wel gelukzaligheid die bij u woont. Dan vergeet je de tijd en je vergeet tegelijkertijd de tijd nooit weer. Ach, we hebben vanmorgen gezien, Heere, hoe u dat doet in het leven van die eerste discipel. Hoe u het nog altijd doet in het leven van uw kerk die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. Laat de Heilige Geest het toepassen. Uw naam tot eer. Opdat het zichtbaar mag worden in ons leven. Mensen die het Lam volgen, die bij Hem blijven en die daarom niet meer mee kunnen bij al met alles wat van Hem aftrekt. Heere, doe het maar door uw geest. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot. 34, het tweede vers. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.